die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 98, het eerste vers. Zingt. Zingt een nieuw gezang den Heere, dien grote God die wonderen deed. Psalm 98, vers 1. Gemeente, mogen we op de avond van deze rustdag in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij met elkander van Psalm 103. Het zesde vers, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6, na de geloofsbelijdenis. En een ieder van ons spreken nu bij zichzelf in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen vanavond met elkander de Bijbel allereerst in het Oude Testament, in de profetieën van Micha. Het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Uit het Oude Testament, uit de profetieën van Micha, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 8. Hoort nu wat de Heere zegt. Maak u op, twist met de bergen en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort gij bergen de twist des Heere, mitsgaders gij sterke fundamenten der aarde. Want de Heere heeft een twist met zijn volk en hij zal zich met Israël in recht begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid, betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenkt toch wat Balak de koning van Moab beraadslaagde en wat hem Bileam de zoon van Beor antwoordde en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Waarmede zal ik den Heren tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is, en wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Hebreeën, het vierde hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers. Uit de brief aan de Hebreeën, het vierde hoofdstuk, te beginnen bij vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hier eindigt de tweede schriftlezing. Gemeente, bidden we nu de Heere God om zijn zegen over deze avonddienst. Grootmachtig en heerlijk God in de hemel, ook voor de tweede maal op deze dag vergunt u het om als een deel van de gemeente over heel de wereld verspreid samen te zijn, ook in dit kerkgebouw voor uw heilig aangezicht. Wat is dat toch een uitnemende gave van u, Heere, de rustdag, de wekelijkse onderbreking van de dagen waarop we bezig zijn en arbeiden, om op deze dag eraan te mogen denken, niet alleen dat wij behalve een lichaam ook nog een ziel hebben, maar om bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk en om aan u te denken. En daarvoor is het niet alleen nodig, Heere, dat we de rustdag hebben, maar dat gij ook als die God die deze hebt ingesteld naar ons omziet en ons deze dag ook zo leert besteden als u bedoeld hebt. Heere, dan hebt u zelf deze rustdag uit de verloren en failliete inboedel van het paradijs tezamen met het huwelijk gered. Want nog voor de zonde in de wereld kwam, had u de rustdag al ingesteld en ook het huwelijk. En u hebt gij u begeven om ook deze te redden en bewaard te doen blijven door de eeuwen heen. Ondanks het feit dat ook deze brandschade hebben opgelopen. Het huwelijk en de rustdag zijn niet ongeschonden uit het paradijs gekomen. En als we er alleen al op letten hoe deze gebruikt worden, dat ook in de westerse samenleving 1 op de 3 à 4 huwelijken strandt, En heren, als we erop letten hoe de rustdag ook doorgebracht wordt, blijkt inderdaad dat deze niet ongeschonden onder ons zijn. Maar als gij met uw woord en geest in ons leven komt, wat leren we dan ook deze waar te waarderen? Ook de rustdag. En met name de dienst der verzoening die op die dag gehouden mag worden. Dat we samen zijn gekomen in uw huis om onderwezen te worden in de dingen die we zeker moeten weten en geloven om zalig te worden. Wat een moeite en een zorg besteedt u dan aan ons. Laten wij dan als leerlingen van u vanavond in de banken of op de stoelen zijn gezeten, in een wijde kring om u heen. En leer ons dan de lessen die nodig zijn om het grote geheim te mogen kennen van de verlossing uit de ellende die voert tot de dankbaarheid en de verwondering voor uw aangezicht. En dat alles in en door die zaligmaker, uw Zoon die mens geworden is, die gij gezonden hebt om zondaren voor eeuwig te behouden. Heren, laten wij dan zo ook vanavond, sprekend en luisterend, door u onderricht worden, om van deze dingen kennis te ontvangen, en om in die kennis ook bevestigd te worden. Niet alleen maar een verstandelijke, intellectuele kennis, maar een hartelijke kennis, een kennis van het geloof, die ook in de praktijk van het leven blijkt. Wij bidden, Heere, u voor allen die met ons niet hebben kunnen komen. Zieken, oude van dagen, eenzamen. We denken ook aan die onzichtbare gemeente die vanavond om ons heen is. Rond de kerktelefoon geschaard, luisterend in zoveel huiskamers of zieke vertrekken. Ook in de bejaarde centra, Salem en de Duinrand. U mocht daar zelf ook in meekomen. En Heere, geven dat ook daar in stilte geluisterd mag worden. Met een ontvankelijk hart. Naar de aloude en altijd weer nieuwe boodschap van verzoening door voldoening. Enkel door des middelaars bloed. Heere, wij bidden van u. Wees ook op al de plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Niet alleen hier in de nieuwe kerk, maar ook in de kerken in onze gemeente. En daarbuiten in ons gehele vaderland. En over de grenzen ervan heen ook in het buitenland. Met name op de zendingsvelden. En ook onder Israël, het volk van ouds dat u als een eigendom gesteld hebt. Opdat ook dat komen mag tot de belijdenis dat Jezus de Christus is, de beloofde Messias, de Zoon van u. En wil ook alle verdrukte christenen en kerken nabij zijn, waar men niet mag samenkomen in vrijheid zoals wij en zoals hier. Heere, wil uw gemeente onder het kruis zeer nabij zijn, de vervolgers tot volgelingen maken, het werk der duisternis verbreken en uw koninkrijk doen komen in heerlijkheid en met grote kracht. Zegen ons koninklijk huis, onze overheden, alle die geroepen zijn te besturen. Heere, wil ze met wijsheid en slagvaardigheid voorzien, opdat ze een goed beleid mogen voeren in afhankelijkheid van uw zegen, in gebondenheid aan uw woord, tot welzijn van ons volk, en geef dat ook aan de leiders van de volkeren der aarde. Zegen, Heere, ook onze gemeente, met name als ook deze dienst een vacaturedienst is. We dragen de kerkenraad en de wijkgemeente van de Pnielwijk bijzonder aan u op. En we bidden van u dat ook de pogingen die worden aangewend om tot vervulling te mogen komen, door u worden bekroond met een goede uitslag. Wijs ons de man die u voor ook dit deel der gemeente bestemd hebt. En leid, Heere, zo verstanden en harten tot het inzicht dat u alleen geven kunt. Verblijd ons met uw daden. En laat ook deze dienst mogen uitlopen op de lof en prijs van uw grote naam. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, hoe lange tijd nam het in beslag dat het centrum van Rotterdam in de meidagen van 40 in een puinhoop veranderde? En hoe lange tijd is er voor nodig als u een zaak of een winkelbedrijf hebt en er breekt brand uit dat deze zaak in de as gelegd wordt? Misschien maar luttele uren. En dan staan geblakerde muren van het pand slechts overeind. Maar hoeveel tijd neemt in beslag de wederopbouw? Jaren zijn er overheen gegaan, eer het centrum van Rotterdam ruimer dan tevoren weer overeind stond. Denk alleen maar eens aan het hart van de stad, de mooie Laurenskerk. Hoeveel jaren het herstel gevorderd heeft. En als bij u in een zaak brand uitbreekt en de zaak wordt in de as gelegd, hoe lange tijd gaat er overheen als u besluit tot herstel, eer de zaak weer in gebruik kan worden genomen? In één ogenblik kan een bouwsel een ruïne zijn. Maar de herbouw vergt veel langer tijd. Zo is het, gemeente, ook in geestelijk opzicht. De Heidelberger spreekt in 3 zondagen over het stuk van de ellende. Over de ruïne. Over wat er in het paradijs gebeurd is. Niet om dat als een kleinigheid te behandelen. Integendeel. Eerst de diepe en grondige kennis ervan brengt ook tot het ware inzicht in het geheim van de verlossing. Maar zoals herstel veel langer tijd vergt dan verwoesting, zo geeft de Heidelberger in 3 zondagen het onderwijs over het stuk der ellende, maar 27 zondagen worden gewijd aan de bespreking van het stuk der verlossing. Herbouw volgt en vergt veel langer tijd dan verwoesting. Hoe lang zal het geduurd hebben, gemeente, wat er in het paradijs bij de val van God af geschied is? Had zich dat binnen een uur voltrokken wellicht? Maar eeuwen zijn er overheen gegaan die de Heere nodig had en gebruikt heeft tot voorbereiding van de wondere verlossing die in de Zoon van zijn liefde in Jezus Christus gekomen is. Wel, gemeente, over die verlossing, over dat herstel uit de ruïne en het begin ervan mogen wij vanavond met u gaan denken en spreken. En dat doen we aan de hand van de Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan de bespreking van zondag 5. En daar staat boven het tweede deel van des mensen verlossing. Zondag 5. Daar wordt eerst de vraag gesteld: aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf ontgaan mogen en weder tot genade komen? En het antwoord luidt: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomelijk betalen. Maar is de vraag: kunnen wij door onszelf betalen? antwoord in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Dan is de vraag, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Antwoord nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. En dan de slotvraag, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord, zulk een, die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook waarachtig God is. Gemeente, als we over deze vijfde zondagsafdeling met elkaar gaan spreken, dan denken wij na over de verlossing uit mensen ellende. We zien ten eerste wat voor die verlossing nodig is. Ten tweede wat bij die verlossing onmogelijk is. En tenslotte wat in die verlossing zichtbaar is. De verlossing uit mensen ellende, wat voor die verlossing nodig is, wat bij die verlossing onmogelijk is en wat in die verlossing zichtbaar is. U ontvangt eerst gelegenheid om uw gaven in gereedheid te brengen en zo dadelijk ook te gaan uitreiken. De eerste collecte is een diaconaal gerichte collecte voor het pastoraat Rijnsoever. De tweede inzameling is voor de eredienst om de kerkelijke huishouding te verzorgen. En straks na de prediking is de extra collecte bestemd voor de verzorging ter plaatse van de gehandicapten, waarop ik ook graag uw aandacht vestig. Inmiddels gaan wij zingen van Psalm 142. Vers 1, kriep tot den Heere met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. Het vierde, ik wou vluchten, maar kom nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En het zevende, voer mij uit mijn gevangenis, tot roem uws naams, die heerlijk is. Psalm 142, het eerste, vierde en zevende vers. Gemeente, de blijde boodschap van de verlossing zet in ons leerboek in met een vraag. Misschien kan ik zelfs nog beter spreken van een noodkreet. En het treft ons wanneer wij in het stuk der verlossing worden ingeleid, hoe schoon ook hier de opbouw in ons leerboek is. Immers eerst wordt in zondag 5 gesproken over de verlossing. Wat dat voor een verlossing is en hoe die tot stand kan komen. In zondag 6 wordt gesproken over de verlosser, die in al zijn heerlijkheid voor de dag komt. En in zondag 7 gaat het over de verlosten, wie het zijn, die aan deze verlossing deel krijgen en hoe ze zich die zien thuis bezorgd. Wel nu vanavond dan over de verlossing. En zoals gezegd, die begint met een vraag of een noodkreet. Diep en eerlijk is de nood gepeild en ook blootgelegd. Dat is ook nodig, gemeente. Want als u niet ziek bent, hebt u toch ook geen behoefte aan een dokter? Die laat u toch niet zomaar komen? Dan moet er toch wat aan de hand zijn, dan moet u niet wel voelen of u moet klachten hebben. En als u niet gevangen zit, hebt u toch ook geen behoefte aan een bevrijder die de deuren opent en de boeien gaat verbreken en u uitleidt in vrijheid. En als u er niet van weet schuld te hebben, dan hebt u ook geen borg nodig. U zou niet weten wat met hem te moeten beginnen. Wel nu, gemeente, zo heeft de Heidelberger ook de nood blootgelegd en eerlijk gepeild. En dan gaat de onderwijzer ons bij de hand nemen en ons leiden in het voorportaal van de schone verlossing. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Het is in korte trekken verteld, maar er is wel een werk van God voor nodig om een mens tot die eerlijke belijdenis te brengen. Dat wij straf verdiend hebben, dat wij bij God in de schuld staan. En als daar, gemeente, nu van harte amen op gezegd wordt, als we ons daarbij mogen leren neerleggen, zit dan zulk een met de armen rustig over elkaar om dan maar af te wachten wat er gebeuren gaat? Integendeel, hoe wordt juist, gemeente, dan ook uitgezien naar verlossing en ontkoming? Is er enig middel waardoor wij deze straf ontgaan mogen en wederom tot genade komen? Wat is dat een bijzondere noodkreet, gemeent, die het stuk der verlossing gaat inleiden? Want hier gaat het dus er niet alleen maar om van de straf af te komen, maar het gaat er ook om dat men weer hersteld wordt in de gemeenschap met God. Wanneer een kind tegen ouders heel verkeerd is geweest, en zelfs dat kind erkent straf verdiend te hebben, en eventueel ook straf gekregen heeft, is het dan bij dat kind weer in orde? Gaat het dan weer vrolijk huppelend zijn of haar gang? Een echt kind niet. Een echt kind zal zeggen: mam, ben je niet meer boos op me? Pap, is het weer goed? Dat is de taal van een echt kind. Want het wil het zo graag met vader en moeder weer goed hebben. Dat er niets tussen zit. Dat er weer gewoon verkeer mogelijk is en de omgang weer als tevoren wordt of misschien nog wel inniger. Daarom, gemeente, klinkt ook in deze vraag niet alleen de behoefte aan een middel om deze straf te ontgaan, maar er staat ook en weder tot genade komen. Dat het met God weer goed mag zijn. Dat alle belemmeringen uit de weg zijn geruimd. Dat God weer goed is op ons. Is het u daarom ook al te doen geworden? Is dat de belangrijkste vraag in uw leven geworden? Dat het met God weer goed mag zijn. En dat daar weer gemeenschap met Hem mag worden gekend. Dat is de vraag, gemeente, die gaat leiden tot de kennis van de verlossing. En als we dan het antwoord op deze vraag uit de Heidelberger lezen en overdenken, dan kan ik me indenken dat iemand zegt, wat is dat toch een kil en een zakelijk antwoord. Toen de moordenaar aan het kruis vroeg of de Heere hem in zijn koninkrijk wilde gedenken, kreeg hij dat heerlijke antwoord, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En toen de verloren zoon uit de gelijkenis in lompen gehuld bij de vader terugkwam, liet deze hem niet eens de volle schuldbelijdenis uitspreken, maar hij liep op hem toe en hij omhelsde hem en hij slachtte het gemeste kalf en hij kreeg nieuwe kleren aan en een ring aan zijn vinger. Is de Bijbel niet barmhartiger dan het leerboek van de Heidelberger? Want als dan die noodkreet, die vraag om verlossing gewekt is, bij een mensenkind dat eerlijk is gemaakt en dat eerlijk schuld erkent en beleidt strafwaardig te zijn, dan komt het antwoord in de Heidelberger wel erg kil over. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet betaald worden. Voordat u nu dit antwoord gaat misduiden, afkraken misschien, moet ik erop wijzen dat in het antwoord vooral die eerste twee woordjes heel belangrijk zijn. God wil. Daar zit eigenlijk ook al, gemeente, iets van het wonder van de verlossing in. Maar dan wel een verlossing die voor God kan gelden. Want er zijn 1001 verlossingsmogelijkheden aan mensenkant die we ook wel graag zouden benutten. Maar wanneer die bij God niet gelden, gemeente, wat hebben wij er dan aan? Wat schieten wij er dan eigenlijk mee op? Daarom is dit antwoord, gemeente, ook zo leerzaam. God wil. Er is maar één verlossing die bij God geldt. En die voor hem kan bestaan. En dat is een verlossing, gemeente, waarbij God aan zijn eer komt. En eigenlijk is dat nu ook de oprechte begeerte van elk een die zalig wil worden. O, zeker als de Heere ons laat zien wat voor mensen we tegenover hem zijn. En hoe we bij hem in de schuld staan. Dan gaat het aanvankelijk er alleen maar over. Hoe word ik zalig? Hoe kan het met God goed worden? Dan hebben wij daar voor eerst alleen nog maar oog voor. Maar als de Heere ons verder leidt, en als de Heere ons dieper onderwijst, dan worden wij begeerig naar een verlossing die aan het doel van God beantwoordt, waarbij Hij wordt verheerlijkt. En daarom, gemeente, wil die Heidelberger ons ook zo duidelijk maken om welke verlossing het nu eigenlijk gaat. Dat is in geen oponthoud. Nee, gemeente, dat is eerlijk en noodzakelijk onderwijs. En dan blijkt dat wil er werkelijke verlossing komen die voor God kan gelden en waarin wij kunnen delen dat er betaling moet geschieden. Er moet betaald worden aan het recht van God dat wij geschonden hebben. Nu wordt het nog onmogelijker, zegt er misschien iemand. Het leek even of de deur op een kier openging en nu wordt hij dichtgesmeten. Betaling is nodig. Betaling aan Gods gerechtigheid. Ja, gemeente, omdat God eerlijk wil zalig maken. Niet ten koste van een van zijn eigenschappen, maar met verheerlijking daarvan. Daarom gaat de Heidelberger ook van stapje tot stapje de heilzoekende zondaar en zondares aan de hand meenemen om in al de onderdelen te onderrichten. Kijk, gemeente, als wij een geldschuld bij iemand hebben, dan kan een ander dat nog voor ons opknappen als we die misschien vinden. Een familielid of een goede vriend die de schuld betaalt die wij bij een ander hebben uitstaan, dat is nog mogelijk. Maar kan er nu iemand in plaats van een moordenaar voor de rechter staan die het op gaat knappen? Dat kan toch niet? Iemand die zo grote misdaad gepleegd heeft, die moet toch zelf gestraft worden? Een geldschuld is nog af te betalen door een ander, maar een moord, ja, die kan niet door een ander worden in de straf ondergaan. Zo, gemeente, wil de Heere ook hier onderrichten. Hoe ernstig de zaak staat om daar nu tegenover te stellen hoe heerlijk, hoe goddelijk, hoe groot de verlossing is. Er moet betaald worden. Betaald. En dat woord dat klinkt hard. En toch, gemeente, in het voorportaal gaat de deur van de verlossing al open. Want er staat immers of door onszelf of door een ander. En dat, gemeente, laat al licht binnenvallen in het donker. Er moet betaald worden. Dat is nodig. Want het recht van God is door onze zonde geschonden. De Heere is beledigd als de hoogste majesteit. En nu moet dat eerst worden goedgemaakt. Zal er ook werkelijk verlossing zijn. De Heere wil zo graag zijn kinderen eerlijk zalig maken, zodat hij daar ook de lof van krijgt en zodat die verlossing ook daadwerkelijk is. In oude tijden heeft de evangelist onder het oude verbond het mogen verkondigen: Sion zal door recht verlost worden. Niet ten koste van het recht, maar door recht. En haar wederkerende door gerechtigheid. Hoe dat moet, ja, gemeente, dat kunnen wij niet uitdenken, al zouden we een eeuwigheid leven. Maar daar is God nu ook juist God voor. Om zulke verlossing te openbaren en ook te willen weggeven. Wat voor die verlossing nodig is. Betaling, dat aan het recht van God genoegdoening zal geschieden. Dat voor verlossing betaling nodig is. Gemeente, de Heere stort zoveel liefde uit in de harten van zijn kinderen, dat ze hem liever nog gaan krijgen dan hun eigen leven, als het met God maar weer goed kan en mag komen. dan zult u er ook amen op zeggen. Wat de Heidelberger hier gaat onderwijzen. Dat het eerlijk goed komt. Betaling nodig. Maar gemeente, wat is dan onmogelijk? Kunnen wij door onszelf betalen? Daar zijn mensen die als ze in het zakenleven voor een faillissement komen te staan, voor een bankroet, dat niet willen erkennen. Het kan zelfs zo hoog lopen dat ze om de schande van een faillissement te ontgaan een einde aan hun leven maken. Dat gebeurt meermalen. Om de schande te ontvluchten. Maar intussen laten ze vrouw en kinderen zitten. Want ook over hen komt dan de nood en het verdriet. Erkennen dat we bankroet zijn valt niet mee, gemeente. Het faillissement te ondertekenen dat over ons uitgesproken wordt, is haast onzerzijds onmogelijk. En toch, gemeente, is dat de enige weg tot herstel. Kunnen wij door onszelf betalen? En wie van degenen die tot de verlossing komt, heeft dat nu nooit eens geprobeerd? We kunnen zeggen dat alle godsdiensten die er in de wereld zijn, als erop aankomt, zelfverlossingsgodsdiensten zijn. Het Jodendom zocht het in de vele offers en in de plichtplegingen en in de uiterlijke onderhouding van de wet. Straks hebben wij u het gedeelte voorgelezen uit de profetie van Micha. En dan maakt Micha zich tot tolk van het volk. Waarmee zal ik de Heere tegenkomen? Waarmee zal ik verschijnen voor de hoge God? Duizenden van rammen, tienduizenden van oliebeken. En als we niet vergeten, gemeente, dat dit leerboek opgesteld is in de tijd van de grote worsteling tussen Rome en de Reformatie, dan weet u ongetwijfeld dat ook in de Roomse kerk geleerd wordt dat de mens zelf in elk geval voor een deel moet zorgen voor betaling, dat de goede werken die gepresteerd worden een stukje ervan zijn. En voordat we nu uit de hoogte op het Jodendom en op de Roomse kerk neerzien, moeten we zeggen dat daar mensen zijn die er zeer ernst mee maken. Geldt dat ook ons? Of leven we eigenlijk bij deze geweldige dingen maar rustig door, alsof er helemaal niets aan de hand is? Het moet er maar eens op aankomen, gemeente. Het moet maar eens een persoonlijke zaak worden. Hoe redden wij je dan? Betalen door onszelf. Ja, dat is het eerste wat we gaan proberen. Daarom is de orde in de Heidelberger ook psychologisch, zielkundig zo volkomen juist. We gaan het eerst zelf proberen om te trachten van de schuld wat weg te krijgen. En is het u nooit eens overkomen als u een dag eens netjes had opgepast? En u had voor zover u weet geen zonde gedaan. Dat u zo'n tevreden gevoel kreeg. En dat u dacht, ziezo, deze dag heb ik netjes doorgebracht. Ik vorder. En de dag daarop was het misschien helemaal mis. Want er staat, gemeente, niet alleen dat wij niet voor onszelf kunnen betalen, maar dat we de schuld dagelijks eigenlijk ook nog meerder maken. In plaats dat de schuld minder wordt, wordt die elke dag groter. Want hoe vaak gaan we niet in de fout tegenover God, in dingen die we doen, in woorden die we spreken, in gedachten die we vormen. En ook tegenover onze medemensen, gemeente. Ursinus, een van de opstellers van de Heidelberger, die schrijft de prachtige, of liever gezegd prachtige, ik zou haar zeggen indrukwekkende zin. Wie niet ophoudt te beledigen, zal nooit de beledigde verzoenen. Daar moet u maar eens over nadenken. Elke zonde is een belediging aan het adres van uw schepper. En als u en ik niet ophouden te beledigen, hoe zouden we dan ooit de beledigde kunnen verzoenen? Dat is ten enenmale onmogelijk. Zelfverlossing is uitgesloten. Heel wat mensen hebben dit op de christelijke godsdienst tegen, dat de enige godsdienst is die leert dat een mens verlost moet en gelukkig ook kan worden door een ander. Want alle godsdiensten bieden zelfverlossing. De Jood zegt: onderhoud de wet en breng de offers. De boeddhist zegt: je moet loskomen van dit stoffelijk leven en je moet ontvluchten aan de gevangenis van je lichaam. En de Mohammedaan zegt: vechten voor Allah en doen wat Mohammed gezegd heeft. Allemaal zelfverlossing. En dat ligt ons, dat is ons uit het hart gegrepen. Maar de ware godsdienst leert dat we verlost moeten worden en ook kunnen worden door een ander. Kunnen we door onszelf betalen? Onmogelijk. Wellicht dan een ander schepsel kan ook ergens een bloot schepsel. Dat woord bloot, dat is eigenlijk de vertaling van het Duitse bloos. En dat betekent dus alleen. Kan ook ergens alleen maar een schepsel gevonden worden dat voor ons kan bestaan. Ja, en nu wordt het moeilijker. Want met dat die vraag gesteld wordt, komen wij in de armoede naar buiten. Dat we zelf er niet in slagen voor verlossing te zorgen. En gemeente, eer we de armoede duidelijk laten worden. Ik heb eens van een predikant gelezen die op bezoek ging in een gezin jaren geleden op de Veluwe, van wie hij onderstelde dat die mensen in armoede leefden, maar ze klaagden niet. En expres ging de dominee tegen etenstijd op bezoek. En het eten stond inmiddels al op en het bleek dat die mensen, de ouders en de kinderen, zich moesten voeden met aardappelschillen. Meer hadden ze niet. En toen bleek dat er stille armoede was, die het gezin niet naar buiten droeg. Ik hoef u niet te zeggen dat daar natuurlijk wel hulp geboden werd. Eer een mens de armoede naar buiten brengt. Maar gemeente, in het onderwijs dat de Heere ons geeft, leidt hij ons ertoe om die armoede te gaan beleiden. En deden we dat nu nog maar aan het juiste adres. Maar gemeente, eer toch een mens bij God terechtkomt, die hij beledigd heeft. Het gaat net als met die bloedvloeiende vrouw van wie in het evangelie verteld wordt. Hoeveel specialisten, hoeveel dokters had ze niet nagelopen, hoeveel kwakzalvers had ze niet geraadpleegd. En ze had ontzaggelijk veel geleden. En ten einde raad kwam ze bij de middelaar terecht. Eerst proberen we het door onszelf. Dan door middel van een ander. Kan er een ander schepsel zijn dat misschien voor ons zou kunnen bestaan en betalen. En dan blijkt, gemeente, dat dat dubbel onmogelijk is. God wil het niet en het schepsel kan het niet. God wil het niet. Dat een ander schepsel voor de mens zou betalen, dat zou op gespannen voet met zijn eerlijkheid komen. Misschien herinneren de ouderen het zich en de jongeren maken het wel eens mee op school in de klas. Dan heeft er een leerling wat gedaan en die bekent niet. En dan kan de juffrouw of de meester, de leerkracht, boos worden geprikkeld. En dan kan er gezegd worden, nou, dan moeten de goeie maar met de kwade leiden. Heel de klas die blijft straks op school. Als de bel gaat, gaan we niet naar huis. Voor straf blijven jullie allemaal. Dan moeten de goede maar met de kwade leiden. Maar met zulk een God hebben we niet van doen. God is niet onrechtvaardig. God is strikt eerlijk. Hij laat een ander niet komen voor wat de mens gedaan heeft. Dat wil hij niet. Dat zou onrechtvaardig zijn. En van de andere kant, gemeente, kan het ook helemaal niet. Ja, maar zegt iemand, dominee, al die offers dan die onder het Oude Testament gebracht zijn, de dieren die geslacht werden, het bloed dat gevloeid heeft, die hebben nooit de zonde van de mens kunnen verlossen. Anders dan zou het daarbij wel gebleven zijn. Dan zou de Heere Jezus niet behoeven te komen. Die dierenoffers, gemeente, die waren een schaduwachtige heenwijzing naar het grote offer dat eenmaal gebracht zou worden. En toen konden de dierenoffers ook ophouden met gebracht te worden. En de engelen dan? Kunnen die dan niet voor ons ten goede optreden? Die geschapen troongeesten van God, die heilig zijn gebleven, die niet zijn afgevallen. En Rome zegt de heiligen dan, de mensen die overtollige goede werken hebben gedaan, die meer gedaan hebben aan goed dan voor hen zelf nodig was, waarvan de verdienste in de kerk vloeit en de priester die kan dan mensen die tekort komen daaruit hun tekort laten aanzuiveren. Gemeente, dieren kunnen voor de mens niet betalen omdat de mens van God een lichaam en een ziel heeft gekregen, met beide heeft gezondigd en de dieren hebben wel een lichaam, maar de dieren hebben geen ziel. Dus die hebben onvermogen. Ik kan me indenken dat er een mens in zijn ongeluk lopend misschien wel eens zegt, als die de koeien in de wei ziet en de paarden voor de wagen, dieren, je bent gelukkiger dan ik, want je hebt geen ziel te verliezen voor een eeuwigheid. Dieren kunnen niet betalen voor de mensen. Want de mensen hebben een lichaam en ziel. Met beide hebben ze gezondigd. Een dier heeft geen ziel. En een engel dan? Bij een engel is het omgekeerd. Een engel is wel een geest, maar een engel heeft geen lichaam. Dus ook de engelen kunnen voor de mensen niet optreden. En de heiligen dan, waarvan de Romeinse kerk spreekt? Gemeente, wat zijn heiligen? Heiligen zijn geen mensen die zelf beter gepresteerd hebben dan voor hun strikt nodig was. Heeft Maria, die de voornaamste heilige in de Romeinse kerk is, niet gezongen dat zij zich verheugde in God haar zaligmaker? Ze droeg het kind onder het hart, maar ze had het kind ook in haar hart. Al haar hoop en verwachting was op dat kind gevestigd dat geboren zou worden. Dat Gods zoon was. De allerheiligste hebben in dit leven onvolkomenheden en zijn met zonde bevlekt. Ze zijn niet anders dan door genade behouden geworden. En als gemeente dan door Romeinse geroepen wordt tot Maria en andere heiligen, denk dan maar eens aan wat de profeet gezegd heeft: Abraham kent ons niet en Israël weet van ons niet. Die zalig zijn geworden mogen zich verlustigen in de heerlijkheid, maar kunnen onmogelijk ten goede optreden van zondaren op de aarde. Mozes wilde wel geschrapt worden uit het boek van God als Israël maar behouden bleef, maar kon niet. God wilde het niet. En het is ook onmogelijk. God wil aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En aan de andere kant kan ook geen schepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Het is Gods onmogelijk. Maar het is ook gemeente aan schepselkant ten enenmale uitgesloten. Zo komen we in het stuk der verlossing opnieuw voor een grote onmogelijkheid te staan. Betaling onzerzijds en van andere schepselen is uitgesloten. En dan gemeente, in de slotvraag, wat moeten wij dan? Hoort u daar iets van die heilige verlegenheid in? Van die bittere nood die toeneemt, er moet betaald worden. En heeft de leerlinggemeente in deze vragen en antwoorden iets geleerd? Ja, wel zeker, want nu moet u eens gaan opletten. De vraagstelling begon met, is er ook enig middel? En waar zijn we nu aan toe? Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Ziet u gemeente hoe de leerling vooruitgang boekt? Hoe het onderwijs gegeven ook hem voert of haar meeneemt? Van het onpersoonlijke middel naar de heel persoonlijke middelaar. En hoe daar langzamerhand gemeente die middelaar in zijn volle heerlijkheid voor de dag gaat komen als de deur in het stuk der verlossing voor de verlosser open gaat. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Gelukkig ongelukkig mensenkind, dat er weet van krijgt een middelaar nodig te hebben. En buiten een verlosser niet om te kunnen. Wat is een middelaar? Een middelaar gemeente is een partij, is een persoon die tussen twee partijen die in onmin met elkaar zijn tussen gaat staan. En die zoekt te bemiddelen om die twee tot elkaar te brengen. En u zijn dat onder de mensen doorgaans partijen die tot op zekere hoogte elkaars gelijken zijn en die allebei ook wel een beetje gelijk zullen hebben. Als er conflicten zijn, dan is het natuurlijk nooit zo dat de een 100% ongelijk heeft en de ander 100% gelijk. En u gaat de middelaar proberen om die twee partijen tot elkaar te brengen. En wat is dat voor een geweldig werk als het nu gaat om bemiddeling tussen de hoogheilige God en de kleine, diep en doodschuldige mens. Dat is toch even een zaak? Partijen die alles behalve op gelijke hoogte staan. God en mens, wat zijn die niet van elkaar onderscheiden? Daar ligt een eeuwigheid tussen. En dan een heilige God en een zondig mensenkind. Hoe zouden die twee nu ooit bij elkaar kunnen komen? Een beledigde God die alle rechten aan zijn kant heeft en een beledigend mens die totaal rechteloos is. Geen wonder gemeente in de vraagstelling, wat moeten wij dan? Daar klinkt iets van de heilzame wanhoop aan zichzelf in door. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Gelukkig onderwijs waarbij het van een middel reeds tot een middelaar gekomen is. Dat klinkt warmer. Dat klinkt persoonlijker. Dat klinkt ook intiemer. En nu is daar gemeente een dubbele voorwaarden voor te vervullen. om het maar meer weer met een beeld wat duidelijk te maken. Als nu iemand een bedrag van 10.000 gulden schuldig is aan een ander, niets meer heeft. En er komt een derde in het geding die zegt, ik zal die schuld voor je betalen. En die betaalt die 10.000 gulden. Is dan voor elkaar? Nou, zegt u dominee, daar is nog wat meer nodig. Want dan kan de schuld wel betaald zijn, maar hoe moet die man nou leven? Waar is het geld om eten te kopen voor zichzelf en eventueel voor zijn gezin? Dus er is afbetaling van de schuld nodig, maar er is ook leven nodig. Een dubbele voorwaarde te vervullen. Wil de zaak van iemand die zo'n grote geldschuld heeft worden opgelost? Want als alleen de schuld wordt betaald en verder komt er niets, dan kan die man de hongerdood nog moeten sterven. Want dan heeft hij geen dubbeltje om eten te kopen. En dan komt hij nog om, al is de schuld betaald. Daarom moet er ook, gemeenten, een volkomen middelaar en verlosser openbaar worden. Die nu, gemeente, de zaak oplost, die intreedt, die de schuld betaalt, maar die ook het leven schenkt. En daarvan zegt nu de Heidelberger, dat die middelaar enerzijds waarachtig God en anderzijds waarachtig rechtvaardig mens is. Waarachtig rechtvaardig mens, want de mens heeft gezondigd. En aan de andere kant ook sterker dan een mens en alle schepselen God, omdat tegen God gezondigd is en nooit een schepsel die last kan dragen. Zoekt u ook al zulke middelaar en verlosser? Want let nog eens op dat laatste woordje uit de laatste vraag. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zoekt u ook? En jij? Om het met God weer goed geworden te zien. En om dan terechtgebracht te worden bij die grote enige middelaar en bij die heerlijke verlosser, die zelf, gemeente, eraan te pas gekomen is en nog wil komen om het nu volkomen goed te maken. In oude tijden is er van gezongen, het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heren macht, dan dat men ooit vertrouw op mensen, of zelfs van prinsen, al zijn koningskinderen hulp verwacht. Het stuk der verlossing wordt zo heerlijk in dit onderdeel onderricht. En de deur gaat open in het voorportaal om de verlosser u voor te stellen. Maar daarop moet u nog een week wachten, eer hij in zijn volle heerlijkheid tevoorschijn treedt. De deur is opengezet en verwachtingen worden gewekt bij arme en verloren zondaren voor het eerst en opnieuw, om nu al hun hoop op hem alleen te stellen. En dan eindig ik met een paar versregels die ik vond in de aantekeningen bij wijde dominee van Sliedrecht, de vader van de dominee die wijkdominee in de Pniauw is geweest. O Jezus, sla aan stukken de grendels van mijn ziel, zal anders nooit gelukken. Al wat u buiten hiel, verbreek het, laat het sterven en maak het mij maar kwijt. Laat ik u toch niet derven, die alles voor mij zijt. U weet misschien dat in het interview van dominee Jacques van Dijk, vlak voor zijn sterven, voor de EO, hem gevraagd werd: dominee, nu nog één vraagje, want het is bijna 4:00, we moeten eruit met de uitzending. Zou u nou in een enkel woord kunnen zeggen wie de Heere Jezus betekent en voor u is? En toen zei hij: daar heb ik geen enkel woord voor nodig, dat kan ik in één woord zeggen: alles. Die alles voor mij zijt. En wie dat heeft mogen ontdekken, is achter het geheim van de ware verlossing gebracht. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 118. Het vierde vers: de Heere is aan de spits getreden dergene die mij hulpe bien. De organist zal er hoop ik geen bezwaar tegen hebben om ook het zevende vers te begeleiden. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Psalm 118, het vierde en het zevende vers, terwijl nu de extra collecte voor de plaatselijk gehandicapte gehouden wordt. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Heb dank, Heere, voor deze dienst die u ons in dit avonduur hebt toevertrouwd, waarin onderwezen werd het stuk van 's mensen verlossing uit zo grote ellende. Heere, wat hebt u de opstellers van de Heidelberger destijds een licht gegeven, om dat zo duidelijk en eerbiedig in het daglicht te stellen, zo bijbels ook. En geef, Heere, dat wij nu dat geloof ook mogen doorleven en verstaan, om er niet als toeschouwer uit de verte naar te kijken, maar om er ook persoonlijk bij betrokken te zijn en uit te mogen leven. Heb dank voor de dienst die u ons schonk, met de ambtsdragers onder wie verantwoordelijkheid deze dienst staat, en met de broeders diakenen, met het college van collectanten, met de koster en de organist. U gaf ze alle hun taak te verrichten. En geef ze daar ook uw zegen over en uw vreugde in. En laat de gemeente, Heere, ook mee mogen nemen de verkondiging die is uitgegaan, om daar ook uit en naar te mogen leven. We bidden u voor alle werk dat ook morgen weer aangevat wordt op het land en op het water. Zegen, Heere, in alle werk dat geschiet ook op de scholen en bij de opleidingen en universiteiten. We bidden u om bewaring van ons op alle wegen die we gaan. We dragen mevrouw Meijer ook aan u op, die morgen de grote reis naar Canada hoopt te maken om zich bij haar man te voegen en iets ook van het werk daar te zien en samen met hem eerlang weer terug te keren. Wil ook haar bijstaan, haar kinderen behoeden en geven dat zij straks weer in gezinsverband herenigd mogen zijn. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk te verrichten, in pastoraat en diaconaat. Zegen alle die bij uw dienst zijn betrokken, ook in talrijke bedieningen. En laat zo uw zegen, Heere, over de dienst der verzoening mogen zijn, tot verheerlijking van uw naam en tot behoud van zondaren en zondaressen in menigte, die de toevlucht mogen nemen tot die enige middelaar en verlosser. Doe dat om Jezus wil, uit genade. Amen. Het slotlied van de gemeente is Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, die in het hachelijk slot alle betrouwen op hem stelt. Psalm 146, vers 3. Gemeente, gaat nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draagt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.